Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
We gaan naar het laatste nieuws van de ontwikkelingen rond de oorlog in het oosten van Europa en Oekraïne. We gaan daarover praten met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator op enige afstand. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, gezellig hier in de studio.
Goedemorgen, Bas.
Welkom.
Dank u.
Afgelopen nacht, Oekraïne bestookt met Russische luchtaanvallen, met raketten. Hoorden we dat succes werd gehaald met het Oekraïns luchtafweer geschud. Vannacht lijkt het rustiger. Klopt dat, Geert-Jan, of was het net zo onrustig?
Nee, het is een stuk rustiger geweest vannacht. En dan, dat zie je gelijk aan de voorpagina's, ook van de websites, dat het over hele andere onderwerpen gaat. Bijvoorbeeld het tegenoffensief, de scenario's, de wapens die volgens Amerika zijn aangekomen in Oekraïne, volgens de beloftes. Ja. Ja, en het gaat heel veel over John Kirby, de Pentagon-woordvoerder, die gisteravond laat intel over Russische slachtoffers in Oekraïne bekend maakte.
Dat was nogal wat. Is sinds december 20.000 doden gevallen aan Russische zijde.
Ja, en 100.000 in totaal casualties. Dus dan heb je het over 80.000 gewonden. Ja, kia's en via's. Killed in action en wounded in action. Ja. Mm-hmm. Nou, en dan pak je de rekenmachine erbij. Topgeneraal Mark Milley die had in november aangegeven, in november 2022, dat er tot die tijd 100.000 slachtoffers aan Russische zijde waren. Nu weer 100.000 erbij. Zit je op 200.000 die niet inzetbaar zijn namens Rusland bij dat offensief. Een deel daarvan is ook Wagner. Dus dat zijn pittige cijfers. Kunnen we niet verifiëren, zeggen we erbij.
Natuurlijk.
Maar je hebt de vuistregel. Als dit de top van de cijfers is, dan zou de onderkant misschien 80% zijn. Nou, 80% van 200.000 is nog steeds zo, aardig wat.
160.000, precies. Dat is best veel en met name, en dat zie je ook in Bakhmut, daar wordt gezegd ook door diezelfde Kirby, de helft van die 20.000 doden, die zijn daar gevallen onder troepen van meneer Prigozhin, die Wagner-troepen.
En de helft daarvan is dan weer uit de gevangenissen geronseld, dus de andere helft is het privéleger van Prigozhin.
Precies, en die mensen die geronseld zijn, dat is ook een beetje treurig. Die zijn met de premisse van je mag vechten en dan hoef je daarna niet meer terug in de gevangenis.
Nou, dat klopt.
In niet getraind, hoppakee, als kanonnenvlees naar voren. Maar Bert, als we nu even naar die cijfers kijken, met de slag om de arm die Geert-Jan net maakt. Hè? Want hoe waar is dit? Maar wat zegt dat over het verloop van de oorlog?
Nou, het belangrijkste wat ik hoor is wat ik mis. En dat is wat gebeurt er aan de Oekraïnse kant.
Ja.
Want daar heeft Kirby met geen woord over gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen daar best een goed beeld van hebben. En zeker de Britten, die dat allemaal heel goed bijhouden. Ja. Dus ik heb geen idee hoor. Misschien Geert-Jan wel. Maar ook daar vallen natuurlijk enorm veel slachtoffers. En om een evenwichtig beeld te krijgen, heb je die cijfers wel nodig. Zelfs als dat er veel minder zouden zijn, dan nog is het de krijgsmacht van Oekraïne is ook een stuk kleiner. Dat mis ik een beetje. In het algemeen, als dit allemaal waar is, en het zal best, ongeveer, weet ik wat. Ja. Wat Geert-Jan ook zegt, je moet een marge nemen. Ja, dan is dat wel. Het is een barbaarse oorlog, jongens.
Nou,
het is gewoon echt. Het is een barbaarse oorlog. Het is middeleeuws.
Ja, het inderdaad het plat schieten. Dat verbrande aardtactiek, heel Bakhmut plat. En dan gevechten om halve gebouwen die er nog staan.
En dan 8 maanden vechten. Je hebt Bakhmut. Maandenlang vechten om een ruïne.
Ja, dat is.
Het is surrealistisch.
Ja, en dan loopgraven terug naar Wereldoorlog 1, als we dat zo zien. Maar toch, als je nog eventjes op die slachtoffers door, Bernard. Want dat is wel iets wat Geert-Jan net zegt. Als je dan even die optelsom maakt. Hè, de Russen hebben 300.000 mensen gemobiliseerd vorig jaar. Gewoon een deel hadden ze de oorlog ingevoerd. Ze zijn nu de helft kwijt, als je de cijfers mag geloven.
Ja, maar ze zijn wel bezig met het mobiliseren van, wat nieuwe troepen. Nieuwe groepen soldaten. En wat ik er ook van begrijp is dat die ook wat beter getraind zijn. Dus dat zijn mensen die iets beter weten hoe je in zo'n gevechtssituatie moet omgaan. Ja. Die worden dan voornamelijk gestationeerd achter de linie. En die linie die wordt dan op het ogenblik ook weer uitgebreid met een hele zwik nieuwe loopgraven. Ja. En dat zou er dan mee te maken hebben dat de Russen zich voorbereiden op dat lang verwachte Oekraïense voorjaarsoffensief.
Ja, toch zeggen ook kenners, naar aanleiding van die woorden van Kirby gisteren, Gert-Jan. Mm. Die zeggen, ja, zie je wel, de Russen zijn er gewoon aan de verliezende hand. Dat is undeniable. Ze zijn in ieder geval gestopt door het Oekraïense leger.
En je kunt je afvragen of de Russen te lang zijn doorgegaan bij Bachmoed, of dat ze op meerdere fronten hadden moeten inzetten. Het enige is, we weten ook niet wat de aanval op Bachmoed, die aanhoudende aanval aan de Oekraïnse kant nou precies heeft opgeleverd. In negatieve zin, want dat tegenoffensief is dat uitgebleven omdat er niet genoeg Oekraïnse mankrachten klaar zijn. Duurt dat nog even, omdat er nu wel wapens zijn, maar nieuwe mensen niet goed genoeg getraind zijn. Dus allerlei variabelen.
Maar het is inderdaad, zoals Bernard net terecht constateerde, een barbaarse oorlog. Als je praat, we hebben het over getallen van 20.000 doden, 80.000 gewonden. Het is niet fijn. Ander nieuws. Oekraïners wonend in bezet gebied zouden door de Russen verplicht worden een Russisch paspoort te nemen. Daar wordt binnen Oekraïne heel verschillend op gereageerd. Hoe zit dat?
Nou, dan kom je ook weer uit bij een barbaarse oorlog. Want soms worden mensen dan voor onmogelijke keuzes gesteld. 27 april, toen Iwan en jij, Bas en Bernard en ik waarschijnlijk ook aan een oranje tompoes zaten, toen ondertekende Poetin in het Kremlin een decreet. Daarin staat, woon je in Oekraïne in een gebied dat Rusland bezet houdt, dan moet je de Russische nationaliteit accepteren. Zo niet, dan mogen we je deporteren. Nou, Rusland houdt voor de goede orde zo'n 100.000 vierkante kilometer van Oekraïne bezet, 3 keer Nederland. En nu zijn er in Oekraïne 2 kampen ontstaan. Er is een ombudsman en die zegt, neem dat verdomde Russische paspoort nou maar als dat je leven redt. Dus geredeneerd vanuit het individu. Maar het andere kamp, dat is de Oekraïnse politiek. En de vicepremier, zij zegt, neem dat paspoort niet, werk niet met de bezetters samen en wacht op ons. En zij redeneert vanuit het algemeen belang en vanuit het draagvlak. Beide kampen zijn het er wel over eens dat als je weg kunt gaan uit bezet gebied, ga dan weg. Ja. Maar hier zie je dus hoe het Kremlin de Oekraïners in bezette gebieden tot nogmaals onmogelijke keuzes dwingt. En de Oekraïne daar ook in probeert te verdelen.
Ja, en dus inderdaad zegt, doe je het niet, dan ben je een verrader. En dan, Bernard, dit is inderdaad een onmogelijke keuze.
Ja, dat is een duivelse dilemma's.
Ja, ik ben denk aan de Tweede Wereldoorlog.
Dit is ook een beetje de ouderwetse discussie over goed en fout zijn in een oorlog. Ja. Je wordt gedwongen in een situatie waar je bijna niks aan kan doen. En die vicepremier, sorry dat ik het zo zeg, maar die heeft vanuit Kiev makkelijk praten.
Dat denk ik ook.
Want die hoeft die keuze zelf niet te maken.
Nee.
Het zijn, ik herinner me ook toen in de opmaat naar de oorlog in Georgië, dat weten jullie nog precies, dan ging het over die kleine staatjes Abkhazie en Zuid-Ossetië.
Ja.
Die zijn ook allemaal, daar kregen de mensen ook plotseling allemaal Russische paspoorten. En nu denken we dat ze dat allemaal wilden. Maar toen was daar ook enorm verzet tegen. Want dat waren staatjes waarvan de status nooit was vastgesteld. En dat zie je nu weer. Dus ik, nogmaals hoor, ik waardeer helder. Ik vind het prachtig als je het weer stelt. Maar als ik hier voor de keus stond, zou ik maar zeggen, nou, dan weet ik het ook niet hoor. Of ik zo'n held zou zijn. Dan zeg ik laat me deporteren in plaats van het aanvaarden van een paspoort. Zodat ik in elk geval bij mijn eigen gezin kan blijven.
Ja, we weten, de Tweede Wereldoorlog, de personeelsausweis, hebben we het paspoort ook kwijt. We kregen een Duits papiertje voor in de plaats.
Ja, en die kwamen dan na de oorlog allemaal in die displaced persons kamp. Terecht, met een onvoorstelbare uitzoekerij. Dat zijn allemaal vreselijke episodes in de geschiedenis.
En jullie moeten je nog voorstellen dat in die bezette gebieden, daar is de communicatie veel minder dan in de rest van de Oekraïne. Ja. Wij zitten hier als een soort armchair generals te duiden wat we aan berichten binnenkrijgen. En zij krijgen heel weinig binnen. Dus zij weten überhaupt niet of er wel een tegenoffensief komt. Ja. Laat staan dat het lukt. Dus onmogelijke keuzes. Ja,
maar we gaan even door naar het volgende nieuws uit Zuid-Afrika. Binnenkort een BRICS-landen op het programma. Dat zijn al die emerging markets. President Poetin is er ook te gast. Want de Zuid-Afrikaanse Sunday Times zegt, het gastland heeft Poetin gevraagd om vooral niet te komen in Zuid-Afrika. Want als je dat doet, dan kan je achter tralies eindigen. Bernard.
Ja, nou dat is simpel. Poetin is formeel verdachte van het internationale strafhof.
Ja.
En als je dat bent, dan hebben de ondertekenaars van het verdrag, het zijn er 124, waaronder Zuid-Afrika, de plicht om zo'n verdachte aan te houden als hij op hun grondgebied komt.
Mm-hmm.
Nou is het ingewikkeld, omdat president Ramaphosa, die heeft de afgelopen week gezegd, nou, als dat zo is, dan treden we uit dat strafhof. Maar dat is door zijn collega's in het kabinet en ook in het parlement onmiddellijk heftig tegengesproken. Mm-hmm. Daar kan geen sprake van zijn, zeiden ze. Dus ze zitten met een probleem. Ze moeten het uitvoeren. Ja. Het is nog nooit gebeurd hoor, op die manier, dat een land die plicht heeft uitgevoerd. Maar nu zegt volgens de Sunday Times, dus een Zuid-Afrikaanse krant, let erop, één bron maar, die zegt, ja, nu hebben ze besloten om dan maar te vragen of wie niet komt.
Zou die dat inderdaad doen en overwegen? Weet je wel? Zou die inderdaad, als die uitnodiging wordt ingetrokken, niet gaan?
Ik vraag het me af. Of die het überhaupt zou doen. Volgens Peskov wel, zijn woordvoerder. Ja. Maar de andere optie is virtueel de bijeenkomst bijwonen. Ja. Hij reist niet zo heel veel, zeker niet buiten de voormalige Sovjet-Unie. Dus het zou ook wel bijzonder zijn als hij wel zou gaan. Bovendien, als Xi Jinping daar ook is, ja, wordt hij dan weer op een soort tweede rang gezet? Dat is de vraag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.